Onze hulp en verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu met elkaar gemeente uit Psalm 25 en daarvan de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6 en 7.
Thank you.
gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we uit Psalm 26 het eerste vers. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Psalm 26 vers 1 na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We openen nu Gods heilig woord en we doen dat vanavond in drie gedeelten. Allereerst uit Genesis 5, de versen 18 tot en met 24. Vervolgens uit Hebreeën 11, de versen 5 en 6. En tenslotte uit de brief van Judas, de versen 14 en 15. Dus allereerst Genesis 5, de versen 18 tot en met 24. En Jered leefde 162 jaar. En hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar. En hij gewon zonen en dochters. En zo waren al de dagen van Jered 962 jaar. En hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselach. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselach gewonnen had 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En vervolgens uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 5 en 6. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, omdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. En dan uit de brief van Judas, de versen 14 en 15. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Het woord van de Heere, gemeente, waar we deze avond samen naar willen luisteren, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte. En we zullen ook deze drie gedeelten samen vanavond beluisteren. En ik wilde dat doen aan de hand van wat we dan vinden in Genesis 5 als uitgangspunt voor de prediking, de versen 22 tot 24 als tekst voor de bediening van het woord. Dus de versen 22 tot en met 24 uit Genesis 5. En daar lezen we: en Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Laten we eerst samen de Heere bidden om de opening van zijn woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Almachtige en genadige Heer, opnieuw roept u ons als gemeente vanavond samen rondom uw woord. Dat is uw goddelijke trouw. Waaraan hebben wij het verdiend dat wij uw woord nog mogen hebben? U hebt ons al zoveel jaren uw woord gegeven. En het geldt toch van de meesten van ons. We zijn opgegroeid onder uw woord. En als we ouder geworden zijn, hebben we al zoveel preken gehoord. Vele zondagen is het woord verkondigd, ook vanaf deze kansel, al zoveel jaren. En u gaat ermee door. Dat is uw goddelijke trouw. En die trouw staat tegenover onze ontrouw. Want wat hebben wij met uw woord gedaan? Met al die preken die u ons al hebt laten horen. Al die keren dat uw woord bediend is. Heere, wat is het erg als we nog altijd onbekeerd zijn en onbekeerd zijn gebleven. Zou u het gewicht daarvan vanavond dan op ons hart willen binden? Opdat we ons zullen haasten om ons levenswil. En de tijd van de genade die u ons nu nog geeft kostbaar zouden achten. Wij bidden of u ook vanavond uw woord wilt gebruiken tot bekering van hen die nog onbekeerd zijn. Ook in onze gemeente hier. En wij bidden of u hen wilt trekken. Of u met dat woord, Heere, vanavond wilt doordringen tot in het binnenste van hun hart. Opdat ze voor u buigen, opdat ze verbroken van hart worden, verslagen van geest. Want dat is toch de vrucht van de prediking die u werkt. Dat laat u op de Pinksterdag zien, dat mensen gaan uitroepen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En Heere, op die vraag geeft u toch ook het antwoord. Dat heerlijke, dat machtige antwoord, dat er redding en behoud is door het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat geloof wilt u werken, dat wilt u schenken. Daarvoor hebt u de prediking gegeven als een genademiddel. En dat is uw goddelijke trouw, dat u met dat middel doorgaat, ook onder ons, om het geloof te werken. Heere, laten we dan vanavond klein worden onder u. Dat u uw woord nog ons hebt gelaten en de bediening van uw woord nog niet van ons hebt weggenomen. We belijden u dat had kunnen doen, Heer. Als u naar ons ziet, naar wie wij in onszelf zijn en hoe wij vaak met uw woord omgaan, dan zou u alle reden hebben om de kandelaar van uw woord weg te nemen. Maar u doet het nog niet, Heer. Wat een barmhartigheid, wat een liefde van uw kant. En wij bidden ook vanavond, Heere, wat u ons ook onthoudt. Onthoud ons uw woord niet. Onthoud ons de bediening van uw woord niet. Voor onszelf, Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor ons nageslacht. Want Heere, als uw woord er niet meer is, dan is er ook geen zaligheid en geen redding. Dan zullen we omkomen in de duisternis en dwalen, als gij het niet verhoedt, straks tot in eeuwigheid, in de eeuwige nacht. Heere, u geeft ons uw woord en we danken u dat we dat woord hebben. En dat de Heilige Geest uw woord heeft opgeschreven, zodat wij de Bijbel mogen hebben. En dat uw dienstknechten roept en zendt om dat woord te verkondigen. Wilt u ook vanavond uw zegen daaraan verbinden. En ook uw zegen geven aan uw volk en kinderen. Opdat ook zij onderwezen mogen worden. Want u werkt niet alleen het geloof, u versterkt het geloof ook. U wilt ook door uw woord en geest werken, opdat er toename is in de kennis en in de genade van de Heere Jezus, in het leven met u, opdat uw volk ook voor u zou leven, met u zou wandelen als een Henoch, u toegewijd zou zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Heere, wilt u vanavond uw woord openleggen, het aan ons hart leggen, en zou u uw zegen willen geven, ook in het bijzonder aan hen die bestreden worden. U kent ze, Heere, die geestelijke worstelingen hebben, die in duisternissen wandelen en geen licht hebben op dit moment. Zend uw licht en uw waarheid, dat die hen mogen leiden. En wilt u ze vanavond, Heere, ook onder de prediking van uw woord, uw zegen geven? Wilt u zo aan heel de kudde denken, aan heel de gemeente, hier in de kerk en thuis, overal waar we meeluisteren? Heere, wilt u zelf tot ons hart spreken en uw volk en kinderen verblijden door tegen hen te spreken: ik ben uw heil alleen. Want Heere, dat heil ligt buiten onszelf. Dat ligt in u de drie enige God. En zou u zo ook vanavond uw eigen werk willen bevestigen. We bidden om uw zegen voor in ieder van de gemeente. We bidden voor de kerkenraad. Wilt u de broeders, ouderlingen en diakenen uw zegen geven in het werk dat zij mogen doen, ook in deze bijzondere tijden. Zegen de herder en leraar van de gemeente die op dit moment in Canada is. En wilt u hem alles geven samen met zijn vrouw wat ze nodig hebben. En geef hen daar ook een gezegende tijd en breng ze ook de gezette tijd weer terug hier in de gemeente. En wil ook hem tot een rijke zegen stellen. Zegen allen die het moeilijk hebben. U kent alle bedroefden en beproefden. Allen die een kruis dragen. Die door lichamelijke beperkingen gehinderd worden. Of die psychische klachten en moeite kennen. Heere, u weet van alle zorgen en noden af. Van hen die teleurstellingen kennen in het leven. Dat uw weg anders is dan ze gehoopt en gedacht hadden. Heere, wilt u ze ook nabij zijn en sterken en ondersteunen en alles geven wat nodig is. Wees ook met hen voor wie deze dag misschien moeilijk is. Als er in het bijzonder aan de vaders gedacht wordt. U kent ze die geen vader meer hebben. Jongeren die al vroeg een vader of een moeder moesten missen. U kent kinderloze echtparen die misschien juist ook op een dag als deze dat gemis ervaren, nog weer sterker dan anders. Wilt u in alle opzichten nabij zijn en uw zegen schenken? Zegen alle gezinnen van de gemeente, alle vaders, maar ook de moeders in de opvoeding. Heere, zoudt u zelf ons willen bekwamen als vaders en moeders om ook levende voorbeelden voor onze kinderen te zijn in de vrezen van uw naam. Heere, wij kunnen dat niet in eigen kracht. En wat is er veel in ons wat daartegen ingaat. Maar zoudt u zelf uw genade zo willen schenken dat we ook onze kinderen en onze kleinkinderen mogen voorgaan in uw dienst. En dat ze het merken dat het een liefdedienst is, een hartelijke dienst, een vreugdedienst is. En zoudt u de opvoeding willen zegenen. Ook in deze tijden, Heere, zoudt u ook onze kinderen, onze jongeren ook willen onderwijzen in uw woord, ook door onze opvoeding heen. En zoudt u zelf hun hart willen inwinnen voor uw heerlijke en zalige dienst. Geef ook onze jonge mensen wat ze nodig hebben. In hun werk, in hun studie, in hun opleiding, in hun stage. Heere, geef hen uw zegen. Maar wilt u ze bovenal een leven geven in de vreze van uw naam. En dat ze zo hun plaats in de samenleving mogen innemen. Tot een getuigenis voor de wereld. Heere, u wilt toch juist uit de jeugd van de gemeente uw kerk bouwen, zodat uw kerk in deze wereld een lichtend licht en een zoutend zout zou zijn. En zou u zo ook de gemeente hier ter plaatse tot een zegen willen doen zijn, opdat er iets van uit mag gaan, iets wat anderen jaloers maakt en aantrekt. Wij hebben gehoord en gezien dat God met u is. Heren, laat dat getuigenis ook van de gemeente mogen uitgaan. Want het gaat toch om de eer van uw naam. Het gaat toch om het behoud van zielen op weg naar de eeuwigheid. Heren, zou u krachtig willen werken in onze samenleving? Zou u de prediking van uw woord willen geven in ons vaderland? Hier, maar op vele plaatsen, een zuivere bediening van uw woord, waardoor zondaren getrokken worden, waardoor er iets komt van een herleving en een opwekking, Heere, in een modern heidendom waarin we terecht zijn gekomen. En dat de hele crisis waarin we ons bevinden, dat dat door u gebruikt zou worden om mensen op het hart te binden wat het ene nodige is. We zien het gevaar dat mensen ook weer doorgaan en verder gaan op de oude voet binnen en buiten de kerk. Daarom bidden we om een krachtig werk van uw Heilige Geest, Heer. We zijn dankbaar dat het coronavirus onder controle lijkt te zijn. Maar tegelijk bidden we, Heer, of er ook een geestelijke vrucht mag zijn van de afgelopen maanden. En dat alles wat u ons nu nog weer schenkt niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Dat we uw roepstemmen in de wind hebben geslagen en uw woord ook in deze tijd hebben veracht. Wij bidden, Heere, voor allen die in de gezondheidszorg werken, voor wie het zware maanden waren en nog steeds zijn, ook met de onzekerheid met eventueel een tweede nieuwe golf. We bidden voor artsen, voor verpleegkundigen, voor allen die in de ziekenhuizen werken, in verpleegtehuizen, in de mantelzorg, in de thuiszorg. Heere, geef uw zegen, geef kracht en wijsheid. Wij bidden om uw zegen voor hen die zich eenzaam voelen. Heere, wilt u ze ook in het bijzonder in deze tijden nabij zijn en dat ze het toch mogen ervaren, ook als ze er zijn in het midden van de gemeente. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. We bidden voor heel uw kerk. We bidden voor uw vervolgde kerk. Geef kracht en volharding om staande te blijven. We bidden voor uw volk Israël, dat toch uw volk is en blijft. Heere, wilt u zelf ook daar de ogen openen voor de Heere Jezus Christus, de ware Messias van Israël. Zegen het werk in uw koninkrijk. Wees met het werk van de Bijbelverspreiding en de Bijbelvertaling ook. Uw woord dat in zoveel mogelijk talen vertaald mag worden, opdat mensen uw woord in hun eigen taal zouden horen. Zegen allen die daarbij betrokken zijn, ook vanuit onze kerken. En dan denken we vanmiddag ook aan het werk in Botswana, waar Hessel en Kobi Visser-Wiegel al zoveel jaren hun werk getrouw mogen doen. Wilt u hen ook bewaren in deze tijden en het werk dat ze mogen doen ook tot een zegen stellen? Breid uw koninkrijk uit, Heere, en wilt u zo krachtig werken, tot eer en tot verheerlijking van uw heilige naam. En wilt u zelf, Heere, ons laten zien dat u bezig bent om de wederkomst van de Heere Jezus voor te bereiden. Dat we uw voetstappen mogen horen, ook in de gebeurtenissen in deze wereld. Heere, dat we door uw geest een opmerkzaam hart ontvangen, dat we het opmerken, dat we de signalen ter harte nemen, dat het tot bekering mag leiden en dat het ook uw volk mag brengen tot die verwachting van de bruidsgemeente, om uit te zien naar die grote dag waarop u zult komen, Heere Jezus Christus, en uw bruidskerk tot u zult nemen in eeuwige heerlijkheid. En laat uw bruidskerk hier op aarde bij tijden er iets van mogen ervaren, als ze mag zien op die bruidegom die u gegeven hebt tot een volkomen verzoening van al de zonden. Dat we zijn heerlijkheid mogen zien, ook vanmiddag in de prediking. En dat we er naar uit mogen zien, om hem straks te ontmoeten. Om hem te zien, zoals hij is, in zijn heerlijkheid. Heren, we bidden of u zo uw zegen wilt schenken. We belijden onze zonde, onze schuld. Doe niet met ons nadat wij verdiend hebben. Denk aan ons in uw genade, om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119 en daarvan de versen 1, 19 en 23. Psalm 119, de versen 1, 19 en 23. En de Heere zegene ook op deze dag uw gaven die u mag afzonderen voor zijn dienst. Zingen we na de amen van de prediking uit Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, vers 4, na de prediking. Als ik u en jullie vanavond zou vragen, gemeente, wat valt je nou op in deze tekst die we vanavond samen willen beluisteren en overdenken? Wat trekt nou voor al onze aandacht en onze nieuwsgierigheid? Dan denk ik dat de meesten van ons toch allereerst denken aan dat bijzondere einde van deze man die in onze tekst voorkomt. Henoch, van wie we niet lezen dat hij net als alle andere mensen die in dit hoofdstuk voorkomen, van wie we niet lezen dat er geschreven staat en hij stierf. Henoch sterft niet. God nam hem weg. En ik denk dat we wel zouden willen weten hoe dat nou gegaan is. Want dat is toch eigenlijk wel heel aantrekkelijk. Als je niet hoeft te sterven. En dat je zo zonder te sterven vanuit de tijd overgaat in de eeuwigheid. En ik ben het met u eens, gemeente, en met jullie eens. Als je vanavond zegt, dat is wel het bijzondere. En dat trekt ook wel aan in deze tekst. Maar ik zou aan het begin van de preek van vanavond willen zeggen dat we allereerst niet blind moeten staren op dat einde van Henoch. Want de tekst van vanavond laat zien dat er aan dat einde van Henoch hier op aarde iets anders vooraf gaat. En dat is het leven van Henoch. En dan staat er in onze tekst tot twee keer toe. Henoch wandelde met God. Met andere woorden, je kunt dat einde niet verklaren en niet lezen zonder wat eraan vooraf gaat, namelijk dat leven van Henoch. Nou, en zo willen we vanavond met elkaar daarover gaan nadenken, als ik u het woord van de Heere mag bedienen. Over wat de Heilige Geest heeft opgeschreven over het leven van Henoch. En we doen dat vanavond onder het thema Henoch wandelt met God. En dan drie aandachtspunten vanavond. Henoch wandelt met God. Dat is in de eerste plaats het geheim van zijn leven. Dat is in de tweede plaats te zien in zijn leven. En tenslotte in de derde plaats bepaalt dat het einde van zijn leven. Henoch wandelt met God, dat is het geheim van zijn leven, dat is te zien in zijn leven, dat bepaalt het einde van zijn leven. In Genesis 5, gemeente, vinden we het eerste geslachtsregister in de Bijbel. We hebben maar een kort stukje uit dat hoofdstuk gelezen, maar als u dat hele hoofdstuk zou lezen, dan ontdekt u dat daar in de lijn wordt beschreven vanaf de eerste mens Adam. En dan zie je tegelijk dat het een geslachtsregister is van mensen buiten het paradijs. Want er wordt dan niet alleen gezegd dat mensen worden geboren. Maar bij elke naam, bij elke mens die geboren wordt, daar lees je ook van, hij heeft zoveel jaren geleefd. En dan klinkt het als een refrein door dit hele hoofdstuk heen. En hij stierf. En hij stierf. Klokken van de dood luiden hier op aarde. Kijk, en als je dat elke keer hoort in dit hoofdstuk, gemeente, en elke keer klinkt dat als een refrein, dan is het des te opvallender dat er dus een naam is in dit hoofdstuk waarvan je dat niet leest. Henoch die wel geboren wordt. Zijn vader was Jered. Maar van Henoch lees je niet dat hij sterft. Henoch wandelde met God, zegt de tekst. En hij was niet meer, want God nam hem weg. En ik zei al, daarom is het heel belangrijk om ook te luisteren naar wat er over het leven van Henoch gezegd wordt. Want het heeft de Heilige Geest goed gedacht om in heel dat geslachtsregister waarvan alle andere mensen alleen maar wordt gezegd dat ze worden geboren en dat ze kinderen krijgen, zonen en dochters gewonnen en dat ze stierven, dat er vanheen nog zomaar in dit geslachtsregister een aantekening wordt opgeschreven door de Heilige Geest, die onze aandacht dan ook wel moet hebben. Henoch wandelt met God. Dat is een uitdrukking die je niet zo heel vaak in de Bijbel tegenkomt. Het is wel opvallend dat dat gezegd wordt in het volgende hoofdstuk van iemand uit dat nageslacht, ook van Henoch, van Noach, die we allemaal wel kennen. Noach, de bouwer van de ark. Ook van hem lezen we in het zesde hoofdstuk dat hij genade vond in de ogen des Heren en dat hij wandelde met God. Wat is nu wandelen met God? Nou, dat woordje wandelen, dat kom je in de Bijbel wel vaker tegen als een omschrijving van een leven met de Heere. De Heere die tegen Abraham zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld kom je de uitdrukking tegen, wandelen niet naar het vlees, maar naar de geest. Dus dat beeld van wandelen, dat kom je vaker tegen in de Bijbel als een beeld dat iets aangeeft van hoe een zondig mens met de levende en de heilige God omgaat. Wandelen met God kom je als omschrijving niet zo heel vaak tegen. Ik zei het al, bij Noach kom je dat tegen. En je leest het later nog in een van de profeten, bij de profeet Micha. De eis van de Heere om recht en gerechtigheid te doen en om ootmoedig te wandelen met uw God. Wat is wandelen met God? Nou, jongens en meisjes, wat is wandelen? Wandelen, dat is dat je op een prachtige dag tegen elkaar zegt, laten we een stukje gaan lopen. En daar zit iets in van ontspanning. En als je samen aan het wandelen bent en je hebt verkering, dan doe je dat voor je plezier en dan praat je met elkaar. En dan zeg je soms dingen tegen elkaar die je in een gezelschap niet zegt. Wandelen, dat heeft iets van dat vertrouwelijke, van die omgang met de Heere waar Psalm 25 immers van spreekt. Die vertrouwelijke omgang, die verborgen omgang van de Heere in die zielen waar zijn vrezen in woont. Kijk, en dat is er nou in het leven van deze Henoch. Henoch wandelde met God. Er was een vertrouwelijke omgang tussen deze man en de heilige God. En ik hoop, gemeente, dat u en jij die vragen gaan stellen. Ja, maar hoe is dat in het leven van deze Henoch zo gekomen, dat deze man wandelde met God? Dat heeft hij niet altijd gedaan. Wij kunnen misschien, als we zo lezen over Henoch, de indruk krijgen dat het een hele bijzondere man is geweest, iemand die met God wandelde. En zeker, het is een grote genade wanneer een mens met God wandelt. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat deze Henoch, ik zei het al, uit dit geslachtsregister is van Adam, waarvan we elke keer lezen dat een mens sterft als oordeel over de zonde. Met andere woorden, deze Henoch is een kind van Adam. En dan zeg ik toch niks nieuws, maar het is wel heel indringend. Kind van Adam zijn, dat betekent kind des toorns zijn. Laten we Henoch vanmiddag niet mooier maken dan hij is, gemeend. Wat hij is, dat is hij door Gods genade. Maar hij is van nature ook een kind van Adam. En met dat wandelen met God is hij ook niet geboren. Als ik vanmiddag de tekst goed lees, gemeend, dan staat er dat Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. Hij was 65 jaar toen hij zijn eerste zoon kreeg. 65 jaar. Dat moeten we dan wel even plaatsen in de verhoudingen van die tijd. U leest immers in dit hoofdstuk dat de mensen voor de zondvloed heel oud werden, 800 tot 900 jaar. Dus toen hij nog 65 was en zijn eerste kind kreeg, zou je kunnen zeggen, was het nog een jonge man die aan het begin van het leven stond, die getrouwd was en een gezin ging stichten. U vraagt vanmiddag, heeft dat er wat mee te maken dat hij toen met God ging wandelen? Zou zomaar kunnen, gemeente. Deze Henoch, die bij de geboorte van zijn eerste kind met God ging wandelen. En hoe is dat dan gekomen? Hoe wist Henoch van die God? Dat had hij gehoord. Dat is hem verteld. Want deze Henoch, gemeente, die komt uit het geslacht van Adam inderdaad, maar ook uit het geslacht, en dat lezen we hier in Genesis 5, uit het geslacht van Seth. Er is ook nog een ander geslacht op de aarde, en dat is het geslacht van Kain, dat weet u ook wel. En daar worden ook kinderen geboren en daar worden mensen ook groter en daar worden mensen ook ouder. Maar dat zijn mensen die zonder God leven. En je leest hier in het begin van het Bijbelboek Genesis dat dat een geslacht is dat op een gegeven ogenblik een toppunt van goddeloosheid laat zien in die Lamech. Die met gebalde vuisten naar de hemel staat en laat zien dat hij met God niks te maken wil hebben. Henoch is geboren uit het geslacht van Seth. Dat is het geslacht waarvan we lezen in hoofdstuk 4. In de dagen van Enos begon men de naam des Heren aan te roepen. In dat geslacht waar Henoch geboren is, daar werd de naam van de Heren aangeroepen. Daar werd geluisterd naar het woord van God dat via Adam tot zijn nageslacht kwam. Adam, die onder Gods voorzienige leiding niet voor niks zo oud is geworden. En die aan al zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen heeft verteld van wat er in het paradijs gebeurd is. Die God die hem zo goed had geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Daar wandelde God met de mens. Toen dat verschrikkelijk. En ik denk, gemeente, dat wanneer Henoch geluisterd heeft naar die oude vader Adam, dat hij in de ogen van Adam iets van heimwee zag toen Adam vertelde van die tijd voor de zondeval. En dat hij tranen gezien heeft in de ogen van Adam toen Adam vertelde van dat verschrikkelijke dat hij samen met Eva God de rug heeft toegekeerd. Ongehoorzaam geworden zijn. De duivel hebben geloofd en niet de Heer. En dat Adam, toen die verder is gaan vertellen, dat er iets van vreugde doorklonk in zijn stem toen hij ging vertellen van die God die hem opzocht. Toen hij, Adam, al bevende op de vlucht was voor God. En dat de Heere Adam riep, Adam, waar zijt ge? Die opzoekende liefde van de Heer. Waardoor de Heere een mens weer trekt in zijn gemeenschap. Iemand die de dood verdiend heeft. Die het eeuwige leven mag ontvangen. Want dat is het wonder wat deze Adam heeft gehoord daar in het paradijs. Toen God immers zijn eigen zoon heeft beloofd. En onze Nederlandse geloofsbelijdenis die heeft dat zo prachtig samengevat. Dat toen al de Heere naar Adam gekomen is in zijn verlorenheid en hem getroost heeft met de belofte van zijn zoon, de verlosser die komen zou. En dat zijn woorden, gemeente, die Henoch, een kind van Adam, heeft gehoord. En dat zijn woorden. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, gemeente. En dat hoeven we uiteindelijk vanavond ook niet te weten. Maar het is in ieder geval woorden van de levende God die door de Heilige Geest in het hart van deze Henoch zijn ingedragen. De Heere is zelf naar Henoch toegekomen. Door die woorden van Adam heen, door die overlevering van wat er in het paradijs gebeurd is. Die openbaring van de levende God zelf. Waar de Heere zelf voor gezorgd heeft. Want als twee mensen gaan wandelen, dan moet er altijd toch eentje zeggen, kom, laten we gaan wandelen. En als het dan om wandelen met God gaat, gemeente, dan laat de Bijbel zo heel nadrukkelijk zien dat de Heere zelf het initiatief neemt. En dat heeft de Heere ook gedaan in het leven van dit kind van Adam Henoch. Niet beter, niet waardiger dan andere mensen. Even zondig als de rest. Maar God sprak tot hem. Toen gebeurde dat wonder. Dat deze Henoch ging zien wie die God van Adam is. Die God tegen wie hij ook gezondigd heeft. Die recht heeft op zijn dood. Maar dat door wonder van genade deze God de belofte van zijn zoon heeft gegeven. Tot een verlosser van arme zondaren. En leg ik dan te veel in de tekst vanavond, gemeente, als ik zeg, hij zag dat dan in die tijd dat hij voor het eerst vader werd. Ik zou me zo kunnen voorstellen, gemeente, dat de Heilige Geest dat heeft gebruikt in zijn leven, om zijn ogen te openen, als je voor het eerst vader of moeder mag worden. En je mag in dat levende wonder, dat kindje wat je in je armen hebt, iets zien van de schepper van hemel en aarde die je dat toevertrouwt. Wat kun je daar klein onder worden, nietwaar? Maar als de Heilige Geest je dan ook laat zien dat dat kind wat je in je armen hebt, dat dat ook in zonde ontvangen en geboren is. Ik herinner me nog heel goed dat een vader dat eens een keer tegen me zei, toen hij vertelde dat hij voor het eerst bij het doopvond stond en dat er van zijn kindje gezegd werd, in zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, dat het bij hem naar binnen sloeg. En dat het op hem afkwam. Dat is nou uit mij voortgekomen. En zo ontdekte de Heere hem eraan dat hij verloren was. Dat hij een middelaar nodig had. Zou zomaar kunnen, gemeente, dat het ook op deze manier bij Henoch gegaan is. Al zeg ik er vanavond gelijk bij. Het is niet het belangrijkste dat we precies weten hoe het gegaan is. Het is het allervoornaamste dat onze ogen ervoor open gaan wie we zijn. En dat we die middelaar Gods en der mensen nodig hebben. Als middelaar tussen God en onze ziel. Kijk, en zo is Henoch met God gaan wandelen, gemeente. Niet omdat Henoch dat zocht, want laat dat heel duidelijk zijn, in de Bijbel staat, gemeente, dat er niemand is die God zoekt, dat er niet één is op deze aarde die naar God vraagt. Dat gold van deze Henoch, gemeente, en dat geldt van ons allemaal van nature, wie we dan ook zijn, ook al zijn we van huis uit dan in de kerk opgegroeid en ook al dragen we het teken van het verbond en ook al mogen we dan uit een geslacht voortkomen, gemeente, waarin de Heere gewerkt heeft in de vrezen van zijn naam in de harten van het voorgeslacht. Van ons allemaal geldt. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Maar ziet u nou dat machtige wonder, dat die God van heen nog vandaag nog leeft en dat hij ons levenspad kruist met dat woord en dat hij ons roept, dat hij ons zoekt, dat we het woord hebben. Dat vanavond in het gebed, ik weet niet of u dat opgevallen is, toch wel met enige nadruk aan de Heere voorgelegd. Wat een wonder het is dat wij dat woord nog hebben en dat de Heere dat woord ons nog gelaten heeft. Want dat is het woord waardoor de Heere ons opzoekt. Waardoor de Heere zijn voetstappen in ons midden zet. En dat die vanavond, als dat in u en in jouw leven nog nooit gebeurd is, als het ware bij de kerkbank stilstaat of in uw huiskamer vanavond binnenkomt en u roept om met hem te gaan wandelen, om hem te zoeken. Want ik lees in Hebreeën 11, gemeente, iets over dat leven van Henoch, niet alleen over zijn levenseinde, maar ook over die levenswandel, dat wandelen met God. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van degene die hem zoekt. Kijk, dat legt de Heere nou vanavond aan u en in jouw hart. Zoek mij en leef. Zoek mijn aangezicht. Zo barmhartig is nou de Heer. Die verloren mensenkinderen zoekt. En je ziet het in het leven van Henoch. Wat dat uitwerkt door de Heilige Geest. En ik zeg vanavond, gemeente, die God van Henoch is nog dezelfde. Die God en Vader van de Heere Jezus Christus, die in het evangelie ons aanspreekt, ons nawandelt in onze verlorenheid, om ons te roepen opdat we hem zouden zoeken. Leg dat dan vanavond ook niet naast je neer. En als u of jij zegt, ik weet niet wat dat is, de Heere zoeken, en hoe ik dat moet doen, dan is vanavond de Heere er zelf die het ons wil leren. Want wat de Heere van ons vraagt, gemeente, dat wil die zo graag geven. Wat dacht u? Het is zijn lust om mensen zoekend te maken. Om vanavond je hart te openen onder de bediening van het woord. Zodat je niet meer kunt blijven waar je bent. Zodat er een onrust in je hart geboren wordt. Om deze God te zoeken. En dan mag je de vinger bij de belofte leggen. Dan mag je de vanavond de vinger bij de tekst leggen uit Hebreeën 11. God is een beloner voor degene die hem zoekt. Dat is wat de Heilige Geest doet, gemeente. Die overtuigt je ervan dat God er is, staat er in Hebreeën 11. En die overtuigt je er zo van, dat je niet meer loskomt van God. En dat je ontdekt, deze God moet ik kennen. Als het allerhoogst en het eeuwige goed. En hij maakt zijn woord waar. Wie mij zoeken, die zullen mij vinden. De Heere zegt het toch immers in uw woord. Jongens en meisjes, zul je dat onthouden. Tekst die je uit je hoofd best kunt leren. Het is helemaal niet zo moeilijk. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en u zult ontvangen. Want wie zoekt, die vindt. Omdat God zoekt. Omdat hij de eerste is. In het leven van mensen zoals Henoch. En zo maakt hij zondaren tot mensen die met hem gaan wandelen. Die met hem gaan leven. Want hoe zullen twee te samen wandelen als ze niet eerst bij elkaar zijn gekomen, staat er in de schrift. Inderdaad, het is de Heere die er zelf voor zorgt dat een zondaar bij hem komt. Hij brengt je door zijn woord tot hem. Door de kracht van de Heilige Geest. En dat is dan ook te zien en te merken in het leven van een mens, gemeente. Hij nog wandelde met God, dat is te zien geweest in zijn leven. Het is zo opvallend geweest dat de Heilige Geest dat opschrijft als zo leefde deze man te midden van zijn gezin, te midden van die samenleving, te midden van die tijd, gemeente. Ik weet niet welk beeld u of jij bij Henoch nog hebt. Maar misschien denk je wel, als je denkt aan het wandelen met God, nou, dat is iemand geweest die zich wat teruggetrokken heeft uit het volle leven. En dat is iemand die zich wat teruggetrokken heeft in een hoek misschien. Wat is dat eigenlijk met God wandelen? Hoe merkt een mens dat nou? Nou, laat ik gelijk maar zeggen, gemeente, dat als je naar het leven van Henoch kijkt, dat je niet kunt zeggen dat deze man zich teruggetrokken heeft uit het volle leven. Ik zei al, hij was 65 toen hij zijn eerste zoon kreeg. En toen is hij met de Here gaan wandelen. En we lezen later ook in onze tekst dat er nog meer zonen en dochters geboren zijn in het gezin van Henoch. Dus als ik zo vanavond naar Henoch kijk, gemeente, dan is dat een man en vader geweest met een opgroeiend gezin in een tijd waarvan u vandaag ook niet kunt zeggen, nou ja, het was in die tijd veel makkelijker om met God te wandelen. Wat dacht u? Ik zei al, daar was niet alleen dat geslacht van Seth. Daar is ook dat geslacht van Kain. Dat leefde ook op de aarde. En daar werden ook kinderen geboren. Daar leefden de mensen zonder God. En zou Henoch er ook niet van weten, gemeente? Misschien heeft hij het in zijn eigen jeugd al wel meegemaakt dat hij ook de drang had om eens een keer te kijken bij de jongens en meisjes van de wereld, hoe die leven en hoe die dat doen en hoe die plezier maken in de wereld zonder God. Dat heeft toch altijd een bepaalde aantrekkingskracht, wees maar eerlijk. Leven zonder God, zoals de wereld dat doet. Leven waarin je je gang kunt gaan. Leven waarin je, zoals dan gezegd wordt, niet de knellende banden hebt van het geloven, van de kerk en van de Bijbel, en kunt doen wat je zelf wilt en je eigen verlangens kunt uitleven. Henoch, ik zeg, misschien heeft hij dat in zijn eigen leven ook wel die drang gehad, gemeente. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat hij in zijn eigen gezin ook wel eens een zoon of een dochter had die tegen hem zei, ik ga vanavond ook eens even kijken. En ik wil daar ook wel eens een keer heen. En ik wil daar ook wel eens een keer uit. En misschien kwamen ze ook, toen ze een keer uitgingen, een jongen of een meisje van de wereld tegen. En dat ze 's avonds thuis kwamen tegen hun vader zeggen, daar was zo'n leuke jongen. En daar was zo'n prachtig meisje. Dat is niet ondenkbaar, gemeente, want in de volgende bladzijde van de Bijbel, daar lees ik dat dat geslacht van Seth zich vermengt met de zonen van de wereld, de dochters van de wereld. En dat de scheidslijn tussen kerk en wereld langzamerhand, hoe langer, hoe meer vervaagt. Ik wilde vanavond maar mee zeggen, gemeente, daar had Henoch ook mee te maken. En dat zijn dingen, gemeente, waarvan we vanavond dan ook maar tegen elkaar moeten zeggen, er is niks nieuws onder de zon. Want de mens is uiteindelijk in alle tijden precies hetzelfde. En dat heeft Henoch ook ervaren, gemeente. Dat hij in zo'n tijd en in zo'n samenleving leefde. En toch, gemeente, de Heilige Geest werkte in zijn hart. Zodat hij met God wandelde in zo'n tijd, met een opgroeiend gezin. En wat merkten de mensen dan van hem? Wat merken zijn kinderen dan van hem? Dat hun vader wandelde met God. Dat merkte ze allereerst, gemeente. Daarin dat hij de tijd nam en ook de tijd had om alleen met God te zijn. Want wandelen met God, ik zei het net al, dat is die vertrouwelijke verborgen omgang met de Here. En die kun je nooit beoefenen zonder dat je de stilte opzoekt en Gods aangezicht in het verborgene zoekt. Of om het met de woorden van de Heer Jezus te zeggen, de stilte van de binnenkamer. De kinderen van Henoch en ook de vrouw van Henoch, die wisten het, er zijn van die momenten, er zijn van die uren, dat vader met God wandelt. Nou, ik leg dat vanavond ook maar in ons midden neer, gemeente. Weet onze man, weet onze vrouw dan. Dat er momenten zijn dat we alleen zijn met God en met de Heere wandelen en het aangezicht van de Heere zoeken. Weten onze kinderen dat? Of misschien niet dat ze precies weten wanneer en hoe je dat doet. Maar dat ze wel weten, vader, moeder heeft een verborgen leven met de Heere. Want dat kun je merken. Kun je merken dat ze met de Heere geweest zijn. Kun je merken aan de manier waarop ze spreken. Kun je merken aan wat ze tegen je zeggen. Zo stond hij nog in het leven, gemeen. En zo was hij nog iemand die met God wandelde, in die verborgen omgang met de Heere, waarvan wij misschien vandaag zeggen, we leven in een tijd waarin het allemaal zo druk is en het ook onder druk staat om dat verborgen leven met de Heere te beoefenen, juist door alles wat er op ons afkomt en het zo moeilijk is om in de stilte alleen te zijn met God. Maar dan zeg ik vanavond weer, gemeente, deze Henoch had ook een groot gezin en stond ook midden in de samenleving en had ook zijn eigen werk en zijn eigen drukte en toch wandelde hij met God ook in het verborgene. Is dat misschien niet een spiegel die ons vanavond wordt voorgehouden? Dat wat het zwaarste is in ons leven ook het zwaarste moet wegen. Om het aangezicht van de Heere gedurig te zoeken. En hebben we ons misschien op dat punt niet te bekeren. Dat we zo heel gemakkelijk als excuus gebruiken dat we zo druk zijn. Van de vroege morgen tot de late avond. Maar als ik dan denk aan Henoch, gemeente, met zo'n groot opgroeiend gezin. Dat hij 's morgens bij wijze van spreken ook wakker werd, omdat een van de kleintjes al vroeg wakker werd. En dat hij 's avonds laat nog met een van zijn kinderen onder de sterrenhemel zat te praten. Om het leven toch vooral niet in de wereld te zoeken, maar bij de Heere te zoeken. Kijk, om met God te wandelen moet je die verborgen omgang met de Heere kennen en blijven beoefenen. Dat is wat de Heilige Geest nou doet in het leven van mensen die leren wandelen met God. Elke keer dan, ook als je afgedwaald bent, ook als je slordig geworden bent in die omgang met de Heere, dan brengt de Heilige Geest je er weer terug met schaamte. En zeg je, Heere, wat heb ik u weinig gezocht en wat klaagt me dat aan? Wandelen met God, dat is die verborgen kant, gemeend. Want Henoch kon ook niet zonder de wijsheid van boven om zijn kinderen op te voeden in de vrezen des Heeren. Als u kinderen van de Heere gekregen hebt, dan weet u toch dat dat weegt op uw hart en op uw ziel. De zielen van uw kinderen die ook geschapen zijn voor de eeuwigheid. En hoe kun je ze nou voorleven? Och, je kunt alleen maar bidden en smeken tot God. Heere, wilt u door uw Heilige Geest mij maken tot een vader en een moeder die door uw genade tot een voorbeeld mag zijn. Dat ik mijn kinderen met ernst en met liefde de weg mag wijzen. Ik kan ze niet bekeren, Heere, maar het zou toch ontzettend zijn als ik als vader of moeder een struikelblok word voor de eeuwige zaligheid van mijn kinderen. Deze Henoch, gemeente, die midden in een samenleving stond die naar God niet vroeg. En heeft de wijsheid van boven nodig gehad om daarin als vader, maar ook als iemand uit dat geslacht van Set, waarin de naam des Heren werd aangeroepen, om daarin ook als een profeet te zijn. En daar kom ik zo nog wel even op terug. Zo wandelde Henoch met God gemeend. Vanuit die verborgen omgang was dat te zien in zijn leven. De manier waarop hij met zijn vrouw en met zijn kinderen omging. De manier waarop hij in het leven stond. Henoch was geen volmaakte man. Was ook een zondaar. Ik zei al, het was ook een kind van Adam. En dat brengt ons vanavond, gemeente, de tekst toch wel heel dichtbij, hoop ik. Dat u vanavond niet het gevoel hebt als u naar de preek zit te luisteren. Deze Henoch, dat is iemand die op een standbeeld ver boven ons verheven is. Maar dat u vanavond ziet dat die genade die God aan Henoch bewezen heeft, dat hij dat vandaag nog wil geven. Ook als u als man en vader, als vrouw en moeder, midden in deze tijd een opgroeiend gezin van de Heere ontvangen hebt, om dan met de Heere te wandelen. Dat mag u van deze God van Henoch vragen. Die dat wil geven. Hij zegt het toch immers in zijn woord. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die aan een ieder mild geeft en niet verwijt. Als u ermee worstelt hoe u leiding moet geven aan uw zoon of dochter, aan uw kleinkinderen misschien. Of als leraar voor de klas. Of als onderwijzer op de zondagsschool. Of als juffrouw voor de kinderen. Mag je dat van de Heere vragen? Want zo heeft Henoch het ook geleerd om te wandelen met God. En Henoch, gemeente, die leefde als een profeet. Want dan kijk ik even naar de woorden die we vanavond samen gelezen hebben. Uit de profetie, uit de brief van Judas, waar we heel duidelijk lezen dat deze Henoch een profeet is geweest van Gods wegen. Hij is de zevende van Adam die geprofeteerd heeft en hij heeft gesproken in zijn tijd. Zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en om te straffen alle goddeloos. Wandelen met God. Dat was voor Henoch ook een profetische roeping om te waarschuwen. Om te zeggen, mens, de Heere is gekomen. En dat moet u dan zo lezen dat Henoch al ziet dat het oordeel van God aanstaande is. Ja, dat ga je ook zien als je gaat wandelen met God, gemeen. Dan zie je de ernst van het leven en dan zie je de ernst van de tijden. Dan zie je het leven in het licht van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En dan kun je dat niet voor jezelf houden, gemeen. Zeker deze Henoch heeft dan misschien een bijzondere positie van de Heere ontvangen in die tijd. Dat hij als een profeet heeft getuigd en daar in die samenleving van die tijd heeft gesproken. En zijn eigen kinderen die hebben het gehoord. En zijn kleinkinderen die hebben het gehoord, gemeente. Zie, de Heere is gekomen. Straks komt het gericht en dan zal de Heere alle goddelozen in het gericht brengen. En de goddelozen die zullen niet voor hem bestaan. Maar ze zullen verwezen worden naar de eeuwige ondergang. Vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaren tegen God hebben gesproken. Het is een ernstige boodschap geweest. Waarmee Henoch de mensen in zijn tijd heeft aangesproken. Ook die tot dat andere geslacht behoren. Tot dat geslacht van Kain. Waar juist die zondaren vooral leefden. Die tegen God spraken. Al die harde woorden. Maar helaas kwamen ze niet alleen maar voor onder dat geslacht van Kain. Maar ook onder dat geslacht van Set, onder de kinderen van het verbond, zouden we zeggen. Onder het geslacht dat in de kerk is opgegroeid. en nog heeft gedrongen door de schrik des Heeren, die de mensen erop gewezen. Je kunt denken dat je kunt leven zoals je wilt. En ik zeg dat vanavond ook gemeen. Je kunt denken dat je kunt leven zoals je wilt. Maar straks komt er het moment dat je in het gericht voor God komt. En kun je dan voor hem bestaan? U en jij voelen vanavond, hoop ik wel aan, dat als je niet met God wandelt, als je dat wonder niet kent van die trekkende en verkiezende liefde van de Heere, dat hij je opzoekt, dat je dan uiteindelijk hier op aarde en straks tot in eeuwigheid geen toekomst hebt. Al kun je misschien net als die mensen uit het geslacht van Kaïn heel wat bereiken hier op aarde. En ze dachten heel wat te kunnen bereiken. Denk maar aan die torenbouw van Babel. Maar uiteindelijk gemeen. Een mens die God niet kent, die komt straks in het gericht. Kijk, en dat hoort nou ook bij het wandelen van God met God. Dat je leven doortrokken wordt van die ernst, maar ook van die liefde van Christus die dringt. En dat je in alle eenvoud, in je eigen gezin, de plek waar God je stelt, toch laat zien waar het echt om gaat in dit leven en waar het op aankomt. Want als mensen het niet horen van ons, hebt u zich dat wel eens afgevraagd als u met onkerkelijke collega's werkt? Als je werkt in een omgeving of studeert misschien in een omgeving waar bijna geen christenen zijn. Als ze het van ons niet horen, van wie moeten ze het dan horen? Heb je de nood daarvan alles gevoeld, dan heeft je dat bij de Heere gebracht met het gebed: Heere, wilt u mij door uw geest maken tot iemand die wandelt met u? En dat u me gebruikt om tot een zegen te zijn voor anderen. Dat is wandelen met God, gemeend. Henoch zag de wereld ligt onder het oordeel. Dat is geen pessimisme. Zoals het vandaag geen pessimisme is om diezelfde woorden van Henoch te gebruiken, gemeente. Want Judas doet dat natuurlijk niet voor niks in zijn brief. Om daarmee aan te geven dat wat Henoch meemaakte in zijn eigen tijd precies hetzelfde is als wat er voorafgaat aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dat er hoe langer hoe meer, en u moet die brief van Judas dan maar eens voor uzelf doorlezen, dat er hoe langer hoe meer dwalingen komen waarbij mensen proberen om het leven van de kerk en van de wereld samen te brengen en kerk en wereld vermengd worden. En als er iets is, gemeente, wat vandaag de dag toch echt te zien is dat die grens tussen kerk en wereld hoe langer hoe meer vervaagt. En brengt ons dat nou op de knie? En brengt ons dat nou bij de God van Henoch, om door zijn genade toch daar de vinger bij te mogen leggen en te mogen wijzen op de Heere Jezus Christus die straks komt en die juist ook vandaag nog genadetijd geeft, zolang hij nog niet is teruggekomen. Want als Henoch deze woorden spreekt over dat oordeel, dan hoort u daarin nog een laatste appel en oproep. Ook aan het adres van goddelozen, om zich te bekeren. Want zo werkt de Heer. Kijk, en zo heeft hij nog gestaan in het leven, gemeente. En dan lees je inderdaad dat wonderlijke van het einde van het leven van Henoch. Toen die 365 jaar was, dat God hem wegnam. Dat is wat geweest, jongens en meisjes. Van het ene op het andere moment was Henoch er niet meer. Zijn vrouw en zijn kinderen, die zagen hem niet meer. Misschien hebben ze nog wel gezocht. Waar is vader? Maar waar ze ook gezocht hebben, ze komen weer bij elkaar. En ze zeggen, hij is er niet meer. En dan wil ik de gegevens maar even aan elkaar verbinden die we lezen in al die teksten over Henoch. Hij heeft voor zijn wegneming getuigenis gehad dat hij God behaagde. Dat wisten zijn vrouw en zijn kinderen ook. Dat hij God behaagde. Daar heeft hij getuigenis van gekregen en daar heeft God getuigenis van gegeven. Want de Heere die komt op voor zijn eigen werk en voor zijn eigen eer, gemeend. En ze konden niets anders zeggen. Hoe, dat weet ik ook niet precies. Of de Heer het hen heeft laten weten, ik weet het niet. Maar ze moesten het aanvaarden. God heeft hem weggenomen. En dan kun je natuurlijk afvragen, want die vragen kunnen natuurlijk bovenkomen. Waarom heeft God deze man nou weggenomen? En juist op dat moment, hij is dan wel 365 jaar geworden. Maar als je dat rekent dan in die verhoudingen van die tijd, dan is dat midden in de kracht van het leven geweest. Je zou kunnen zeggen, een jonge man en vader, zijn kinderen die hadden hem zo hard nodig in die tijd en in die samenleving. En de Heere die heeft hem weggenomen. Och, u kent misschien ook wel die voorbeeld. Godvrezende man, een godvrezende vrouw, die de Heere wegneemt, plotseling of na een ernstige ziekte uit dit leven, waarvan je zegt, wat had hij nog van waarde kunnen zijn als die was blijven leven, als zij was blijven leven. Ja, op die vragen krijgen wij niet allemaal een antwoord. In ieder geval kun je zeggen, deze Henoch was rijp voor de hemel. Hij leefde zo met God, zoals dat gezegd werd van Robert Murray McChane. Ik hoop dat die naam u en jullie nog wat zegt. Die jonge Schotse prediker in Dundee, van wie nog verschillende boekjes ook in het Nederlands verkrijgbaar zijn. En ik zou je willen aanraden om dat eens te lezen. Het zijn korte, eenvoudige, duidelijke stukjes. Maar deze jonge predikant die overleed op de leeftijd van 29 jaar. En hij is tot zo'n zegen geweest dat je bij jezelf denkt, waarom mocht die man niet langer preken en mocht hij niet nog meer tot zegen zijn. Maar dat Andrew Bonar, een van zijn geestelijke vrienden en ook predikant, op zijn begrafenis heeft gezegd. McChane was rijp voor de hemel, zoals het koren op het land rijp is om binnengehaald te worden. En van deze McChane werd gezegd, in die laatste jaren, dat hij preekte daar in Dundee, dat als hij naar de preekstoel ging, dat de mensen soms een hemelse glans op zijn gezicht zagen, als hij het had over zijn God die hij mocht verkondigen. Ja, zo kan de Heere werken. Maar iemand kan ook spreken nadat hij gestorven is. Dat kun je van McChane zeggen. Dat kun je natuurlijk van Henoch niet zeggen, want hij is niet gestorven. Maar gemeente, het feit dat hij door God is weggenomen, dat betekent niet dat God niet door hem gesproken heeft, nadat God hem heeft weggenomen. Want zijn kinderen die hebben erover gesproken. En zijn buren die hebben erover gesproken. En de mensen om hem heen die hebben over hem gesproken. Hé, Henoch, die is er niet meer. En daar is een sprake van Gods wegen uitgegaan, gemeente. Door die bijzondere opname van Henoch. Dat het zo belangrijk is om die God van Henoch te kennen. En om te leren wandelen met God als Henoch. Zodat de Heere ook door die bijzondere opname van Henoch nog gesproken heeft, opdat mensen hem zouden zoeken en hem zouden kennen, net als Henoch. Kijk, dat is de bedoeling. Kijk, we kunnen natuurlijk wel zeggen van, ja, dat bijzondere einde van Henoch, dat is zo aantrekkelijk. Maar dat is uiteindelijk niet het belangrijkste waar het om gaat, gemeen. Of we moeten maar heel eerlijk tegen elkaar zeggen dat voor ons zo'n bijzonder einde als van Henoch voor ons niet weggelegd zal zijn, toch? Als de Heere Jezus niet eerder terugkomt, dan zullen we allemaal sterven. Ook Gods kinderen zullen sterven. Dus we moeten maar niet al te zeer letten op dat hele bijzondere einde van Henoch. Het gaat erom dat we leven met God als Henoch. En dat we wandelen met God als een Henoch. Kijk, je kunt je er natuurlijk zo blind op staren dat deze Henoch werd opgenomen in heerlijkheid. En dat je bij jezelf denkt, dat is toch wat als je zo de hemel mag ingaan. Maar dan denk ik ook even aan Biliam, ook als waarschuwing, die op een gegeven ogenblik ook zei, mijn ziel sterve de dood van de oprechte. Met andere woorden, hij wilde zijn leven wel eindigen als een kind van God, maar hij wilde niet leven als een kind van God. Dat is ook een gevaar bij de tekst van vanavond, gemeente, dat u zegt, zo zou ik natuurlijk ook wel willen eindigen, dat je opgenomen wordt in heerlijkheid. Want wie wil er nou niet naar de hemel? Maar wat is nou de hemel, gemeente, zonder God? En wie in de heerlijkheid van God wordt opgenomen, die leert hier op aarde wandelen met God. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat is een indringend woord ook vanavond aan u en aan jouw adres. Mensen die misschien denken dat ze kunnen leven zoals ze het zelf willen en dat ze straks aan het einde van het leven dan toch nog met alle gerustheid kunnen zeggen dat ze de hemel ingaan. Maar dat is een leugen. Als je niet leeft met God, zul je ook niet sterven met God. Zul je ook niet worden opgenomen in heerlijkheid. Want dat is waar het uiteindelijk hier om gaat. Dat degenen die de Heere vrezen en die wandelen met de Heere in alle lek en gebrek aan hun eigen kant, maar die dankzij dat volbrachte werk van de Heere Jezus mogen weten dat al hun schuld verzoend is en al hun zonden bedekt is. Ook hun overblijvende zwakheden zijn met dat bloed van Christus bedekt. Dat als daar het einde van hun leven komt, dan loopt dat wandelen met God uit. Op dat eeuwig bij de Heere zijn, in zijn gemeenschap, nooit meer onderbroken, nooit meer afdwalen, altijd bij de Heere zijn, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Amen. met dankgebed. Heer, ook aan het einde van de dienst en op deze zondag komen we nogmaals tot u, om uw naam ootmoedig te danken dat u ons uw woord nog gelaten hebt. Wilt u vergeving doen over alles wat niet was naar uw wil? Zou u er ons voor willen bewaren dat we wel hoorders van het woord zijn, maar uiteindelijk niet zullen leven en wandelen met u zoals Henoch? Hoe zullen we ontkomen als we op zo'n zaligheid geen acht geven? U wilt het ons leren, Heer, voor het eerst, maar ook elke dag weer opnieuw, om met u te wandelen. Leer het ons, Heer, als vaders en moeders, als jongeren, in onze tijd en in onze samenleving, om vast te houden aan dat woord van u. Heere, we bidden of u zo uw zegen wilt geven, ook in deze week die we zijn ingegaan. Zegen ons in ons dagelijks werk, thuis of als we ook weer op ons werk zijn, of gedeeltelijk op ons werk zijn. Zegen de kinderen op de scholen, zegen de jongeren in hun werk, in hun studie, in hun stage, ook als het onder andere omstandigheden op dit moment nog steeds is. Wees met ons allen. Behoed en bewaart u ons op de wegen die we gaan. Bewaar ons bovenal voor een onvoorbereid sterven. Dat als het voor ons sterven wordt, dat dan van ons gezegd kan worden. Al is het dan in een andere zin dan bij Henoch, maar toch. God nam hem weg. God nam haar weg. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Heere, wilt u zo uw woord zegenen. U komt de dank en de lof toe. U bent zo goed voor ons, Heere. Wij danken u en loven uw heilige naam. Amen. We zingen tenslotte nog Psalm 98, het vierde vers. Hij komt om de aarde te richten. 98, vers 4. Thank you. ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.